Zoals gezegd is de schriftlezing Deuteronomium 2. We beginnen dan met het laatste stukje van vers 8b tot vers 16. We trokken naar de woestijn van Moab. Toen de Heer, zei de Heer tegen mij, je mag de Moabieten niet vijandig bejegenen en hen niet uitdagen. Want ik geef je van hun land niets in bezit. Ik heb Ar immers aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven. Vroeger woonden daar de Emieten, een grote machtig volk van reuzen, zoals de Enakieten. Evenals de Enakieten worden zij door de Revanieten gerekend. En in Moab worden ze Emieten genoemd. En in Seir woonden vroeger de Gorieten. Maar de afstammelingen van Esau hebben zich van hun land meester gemaakt door hen uit te roeien en zich in hun plaats daar te vestigen. Net zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land dat de Heer hun in bezit heeft gegeven. De Heer zei, breek op en steek het dal van de Sered over. Dat hebben we gedaan. Tussen ons vertrek uit Kades Barnea en de oversteek van de Sered waren er 38 jaar verstreken. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, zoals de Heer gezworen had. Ook had de Heer er eigenhandig voor gezorgd dat ze in paniek het kamp uitgevlucht waren en tenslotte allemaal de dood hadden gevonden. Tot zover. En dan gaan we naar Johannes 5. De eerste 18 versen. Daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuwse Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. En wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijk stelde.
Wij gaan op pad in Johannes 5. Uitermate boeiend gedeelte, ook een heel irritant gedeelte, want het loopt op de dood uit. Dus dan weet je alvast, ik zou bijna willen zeggen, ik hoop dat je zo boos wordt dat je Johannes 5 begrijpt. Oké, nou. Vanmiddag gaan we erover verder denken, maar dan leidt Willem de dienst, dus daar weet ik verder niks van, maar vanmorgen gaan we hiermee bezig. We gaan na de preek luisteren naar meditatieve muziek. En dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 132. Het is de 40 dagen tijd. Sommige kerken heet het de Lijdenstijd, dan zijn het 7 zondagen. Wij hebben zoiets van, het begint 40 dagen voor Pasen, omdat 40 dagen de tijd in de woestijn was. 40 dagen Jezus in de woestijn, enzovoort, enzovoort. Nou, goed, 40 dagen. In die 40 dagen tijd gaan wij toe naar de kruisdood van Jezus Christus. En de vraag die vanmorgen naar boven komt is, wat is er nou gebeurd in dit gedeelte dat, ze worden de Joden genoemd aan het eind, dat die zo boos zijn dat ze Jezus willen gaan lynchen. Wat is er nou gebeurd dat ze zo boos worden? Ik denk dat we niet moeten gaan kijken naar de Joden, hoewel we natuurlijk wel kunnen zeggen dat in dat kader God zijn verlossingswerk is begonnen. Maar je kunt het ook aan jezelf vragen. Wat kan mij nou zo boos maken dat ik Jezus vermoord? En dat is dan de ene kant van het verhaal. En dat is best irritant om erachter te komen, want je wordt echt boos als je erachter komt. De andere kant van het verhaal is dat we hebben gezongen, is er een vriend als Jezus? Nee, niet één. Dus ook al vermoord je hem, zou ik bijna willen zeggen, dan nog zal hij tegen je zeggen, ja, dat snap ik. Hij zal je aankijken, hij zal je zonden vergeven en hij zal zeggen, denk niet dat jij mij vermoord hebt, ik heb mijn leven voor jou gegeven. Dat is een beetje de 40 dagen tijd. Daar kun je ook weer ongelooflijk kwaad op worden. Hè? Dat je iemand op het punt staat te vermoorden. En dat je dan bij jezelf denkt. Dat je dan te horen krijgt. Ja, maar je moet niet denken dat jij macht over mij hebt. Ik leg mijn leven wel voor jou neer. Je kunt nog bozer over worden. Snap je die? Van wil je eindelijk iets doen? Komt er eindelijk iets uit je handen? En dan is het opeens nog niet goed. Want dan is hij het die het doet. Hoe kom ik erop? Het komt door die man. Even voor de duidelijkheid. Er staat in Johannes 5 dat daar een man al 38 jaar in zijn zwakheid lag. Hoe staat het er eigenlijk in de NBV? In zijn zwakheid staat het. Kijk, 38 jaar. Vers 5. Er was ook iemand die al 38 jaar ziek was. Ja, maar er staat dat hij in zijn zwakheid lag. Wat is dat nou in je zwakheid? Hebben jullie moeite met opstaan op zondagmorgen? Beetje? Dames erachter? Ja, ja. Dat is in je zwakheid liggen. Je kunt eigenlijk je bed niet uitkomen, hè? En dan kun je wel tegen vader en moeder zeggen, maar ik kan mijn bed niet uitkomen. Mijn moeder zei altijd, waar een wil is, is een weg. Oeh! Ouders. Wat zeg je? Als de wil er niet is, dan is die weg er ook niet. Nee. Maar dat is irritant als je erachter komt. Dat is irritant als er een moeder naast je bed staat en die zegt wat doodleuk van waar een wil is, is een weg. En je voelt bij jezelf, ja, maar ik wil helemaal niet. Nou, probeer dat maar zo te overwinnen. Nou, even checken, want ik heb nou een paar tieners bij de oren gepakt. Wie van jullie kent dit? Dat je eigenlijk niet wil. Ja, kijk, oh, jullie gaan boos worden nu. Jullie gaan boos worden. Want er staat dat deze man al 38 jaar in zijn zwakheid lag. Nou, begin hem al te voelen. Oeh, wacht even. Er gaat iets gebeuren wat mij gaat raken. En dat wil ik dat wel. Nou ja, tenzij je nu je headset opzet of wegloopt, ben je wel gedwongen mijn preek te beluisteren. 38 jaar. Er is één andere plek waar 38 jaar voorkomt in de Bijbel. Die hebben we gelezen. Deuteronomium. Er zijn 38 jaar tussen Kadesh Barnea en de beek Tseret. Ik struikelde erover. Wat is er nou aan de hand? Wat gebeurde er in Kadesh Barnea? Want het volk Israël zat dus al 38 jaar in de woestijn. Plus 2 jaar erbij die ze nodig hadden om van Egypte naar Kadesh Barnea te komen. Ja, jullie kennen toch wel het verhaal van volk in de woestijn, hè? Nou, kwamen ze na 2 jaar uit Egypte, waren ze langs de Horeb gegaan, kwamen ze in Kadesh Barnea. In Kadesh Barnea, daar werden verspieders uitgezonden. Jozua, Caleb, het hele lijstje staat er wel in. 12 verspieders, die gingen het land in, het was het land van de Enakieten. Wat was er aan de hand met de Enakieten? Die waren vreselijk groot. Die waren vreselijk groot, een soort Goliaths waren dat. Staat ook in Deuteronomie, maar dat mag je thuis allemaal bestuderen, daar ga ik nou niet op in. Zo'n lekkere zinsnede, ja. Net als de Enakieten toen, zijn de Emieten nu ook heel groot. Met andere woorden, er verandert geen moer in het gevecht wat je aan moet gaan. Toen was je bang voor de Enakieten, vandaag zijn het de Emieten. Maar daar gaat het helemaal niet om hoe groot je tegenstander is. Dat is eigenlijk, Deuteronomie 2 is zo leuk. Maar goed. Kadesh Barnea. Komen de verspieders terug, met druiventrossen als uiers, hè, enorm. En weet wat ze bij in zich hadden. En kijk eens wat een prachtig land ons God gaat geven. En bla bla, het hele verhaal. Zeggen 10 van de 12 verspieders. Ja, maar daar wonen de Enakieten. En dat kunnen we niet. En dat dit niet. En dat niet. En de zus niet. En de zo niet. En het hele volk begint te jammeren. Waren we maar in Egypte gebleven. En die druipen af de woestijn in. Dus ze geloofden God niet. Er waren er 2. 2 die zeiden. Nee. Als God ons het land geeft. Dan komen we er. De ene was Jozua, kom ik straks op terug. De andere Caleb, die laten we nu rustig liggen. Ja? Nee, zeiden de 2. Als God het ons geeft, dan komen we daar. Maar het volk moest terug de woestijn in. 38 jaar. Waarom 38 jaar? Omdat God zei, alle strijdbare mannen. Dat wil zeggen, al jullie kracht, zeiden de poorters. Al jullie kracht dat op dit moment de gemeente gaande houdt. Ja? Jullie kosters, jullie dominee, jullie ouderlingen, jullie organisten, muzici, beamerteamers, noem het verder maar op. Dat moet allemaal dood. Want als jullie niet geloven met z'n allen, dan moet ik nieuwe leiders hebben, want jullie volgen die leiders niet. Dus klaar, pats, boem, uit. Jeugdleiders, spijt me geweldig, jullie halen het beloofde land niet, want het volk gelooft niet. Dat is het. Ja, spijt me geweldig. Dus als jullie de hele leiderschap van de gemeente dood willen hebben, dan moet je vooral niet geloven. Zeg ik nou weer. Oké. Dus met andere woorden, dat volk dat gaat terug de woestijn in. 38 jaar in de woestijn. Alle strijdbare mannen gaan dood. Hebben we gelezen in Deuteronomium 2. Sterven in de woestijn. God doodt ze niet. Lees dat maar bij Kadesh Barnea. Nee, hij stuurt ze terug totdat ze zullen zijn gestorven. Dus je mag in die woestijn, mag je gewoon doorleven. En God zorgt ook voor je. Er valt manna uit de hemel, er vallen kwakkels uit de hemel. Hè, dan kun je barbecuen. Dus dat gaat allemaal wel goed. Maar het is wel de woestijn. En de woestijn, en jullie raden het al, dat is voor het volk Israël de plek van zijn zwakheid. Het volk Israël ligt 38 jaar op zondagmorgen op bed. 38 jaar lang liggen ze in hun zwakheid in de woestijn. Niet in Egypte, de slavernij, niet in het beloofde land, maar daartussenin. En het voer valt uit de hemel en ze kunnen niets doen. 38 jaar lag deze man in zijn zwakheid. Er moeten dus mensen zijn geweest die af en toe eens wat brood brachten en af en toe wat water. Want hij kon blijkbaar in zijn zwakheid niet bij het water van het badwater Siloam komen. Dus even naar de bakker lopen, dat zal ook wel niet gaan. Want dan krijg je echt zo'n situatie van dat iemand ziek ligt in het ziekenhuis. En je ziet hem vervolgens als de zuster even niet kijkt. Zie je hem naar beneden lopen en dan bij, hoe heet het café, Beertje nog iets, gaan drinken. Dan denk je bij jezelf van, wacht even, was jij niet ziek? Dus die man die kan in zijn zwakheid liggend, kan die niet even naar de bakker. Dus hoe komt die 38 jaar aan zijn brood? Dat valt uit de hemel. Ja, natuurlijk wel uit jullie handen, dat snap ik, want jullie zijn vreselijk diaconaal. Dus je brengt hem brood en je brengt hem af en toe een leverworst, klaar. Zo ligt hij daar. In zijn zwakheid. Toonbeeld van Israël. Van ons. En dan begint hij al te wringen. Hè? Ga jij nou zeggen zometeen in die preek van Dolderen dat wij zo zwak zijn dat wij niet in geloof verder gaan? Dat we dat niet willen? Nou ja, als je mij er maar niet om vermoordt, als je Jezus er maar om vermoordt. Want komt Jezus bij hem? Hebben we er vorige week over nagedacht. Als je er niet, heb je echt wat gemist. Vraagt Jezus aan hem, wil jij gezond worden? Ga ik nu niet verder op in. Dus hij staat daar. Stel je voor, hè, zondagmorgen, daar ligt die man. Of shabbatmorgen, zaterdagmorgen. Ligt die man al 38 jaar in zijn zwakheid. ziek te wezen voor zover wij het kunnen zien, want zijn benen doen het niet aan die kant, denk ik dan. Vraagt hij aan die man, wil jij gezond, wil jij heel worden? Zou je toch denken bij jezelf, dat die man zegt, ja graag, toch, als je 38 jaar ziek bent? De Bijbel meegelezen? Hij zegt het niet. Hij zegt het niet. Hij zegt, ik heb geen mens om mij te helpen beter te worden. Dat badwater sla ik even over, dat komt nog wel een keer. Ik heb geen mens om mij te helpen beter te worden. Maar hij zegt dan als het water beweegt, dan om mij erin te kieperen. En als ik er ben, dan kiepert iemand voor mij erin enzovoort. Goed, goed. Maar wat zegt hij? Hij geeft jullie de schuld. Hier ligt iemand zondagmorgen op bed. Staat Jezus ernaast van, wil jij naar de kerk? Ja, maar er is niemand die mij wakker maakt. Ze geven jullie de schuld. Jullie maken ze niet wakker. Jullie sleuren ze niet met de haren bij. Jullie laten ze liggen. Ja, hallo, hoe denken jullie dan? Wacht even, ho, remmen. Wat denk je dat ik als moeder doe naast dat bed? Ja, precies. Dus het is niet eerlijk van die man dat hij dat zegt. Ik heb geen mens die mij in het water kiepert. Want je hebt toch ook mensen die jouw brood komen brengen? Je hebt toch ook mensen die de diaconale dienst hebben? Je hebt toch ook mensen die jeugdleider zijn? Je hebt toch ook mensen... Dat zijn allemaal mensen die jou wakker schudden, die jou in het water willen kieperen, zodat je gezond wordt. Kom op zeg! Wat is dat voor flauwe opmerking om de schuld van jouw zwakheid te leggen bij een ander? Ja, maar had God niet gezegd dat ze 38 jaar in de woestijn moesten zijn? Oké, gaan we God de schuld geven, dat mag ook nog. Als God de rustdag niet had uitgevonden, hadden wij nu geen ruzie, mam. Ja. Terecht. Ja, nee, serieus. Als de Bijbel de rustdag niet had uitgevonden, konden jullie blijven slapen. Kon je blijven rusten, toch? Ja, nou, ze zet me maar mee eens ook. Dat hoor ik nog wel een keer terug, hoor. Maar goed, oké. Ja, dus met andere woorden, je kunt God de schuld geven. Als God ons het land had gegeven, Kadesh Barnea, dan waren wij nu niet gestorven in de woestijn. Waren wij maar gebleven waar we nog nooit van God gehoord hadden, in Egypte. Lees de geschiedenis maar. Ik wou dat ze me nooit mee hadden genomen naar de kerk. Ik wou dat ik nooit van God had gehoord, dat ik nooit van Jezus had gehoord. Ben helemaal raar. Dat zegt hij. Jullie hebben het gedaan. Je voelt hem al komen. Gaat Jezus nou boos op jou worden? Nee. Jezus zegt tegen je, sta op, neem je leven op en loop rond. Dat staat er letterlijk. Peripate, dat is leuk, dat is gewoon zo rondlopen. Waarom die man dat moet doen, geen flauw idee, maar hij moet zo rondlopen met zijn matje op zijn... Dat moet hij doen. Rondlopen, rondwandelen. Met zijn eigen leventje. Met zijn eigen leventje op zijn nek. Dus Jezus heeft geen magische handelingen. Abracadabra. Geen zalvingen. Geen gebeden naar boven. Nee. Opstaan. Neem je eigen leven op en wandel. Dat moet je als moeder eens proberen. Bij je kinderen. En wat jij reageerde net. Zondagsmorgens. Hey, niet zeuren. Eigen leven. Move it. Ben benieuwd of ze uit bed kunnen komen. Kunnen komen. Ja, denk je bij jezelf, tuurlijk kan dat. Ze zijn toch niet lang of zo? Nee, want als beneden de cola staat met de friet, dan kunnen ze het ook. Snap je hem? Dus Jezus, die geneest die man niet. Weet ik niet. Hij zegt, neem jij je eigen leven op. Besef je wat er gebeurt? Hij spreekt je aan op jouw geloof. Hij spreekt je aan op wie jij bent. Op hoe jij in elkaar steekt. Jezus doet geen magische dingen. Hij raakt jou aan met al je zorg, met al je zwakheid. Vul je zwakheid maar in. Ja? De grootste zwakheid is misschien wel een verslaving aan wiet, ecstasy, alcohol, seks, computers, weet ik veel. Dat je echt bij jezelf ervaart, en de mensen die verslaving kennen, die weten dat. Dat je echt bij jezelf ervaart, ik kan er niet van loskomen. Ik kan niet stoppen met eten, ik kan niet stoppen met roken, ik kan niet stoppen met drinken, ik kan niet stoppen met seks, ik kan niet stoppen met... Dat effect. Ik kan niet stoppen met liggen. Dat is je zwakheid. En Jezus gaat niet naast je zitten en zegt dan, ah, wat ben jij zielig? Ah nee, je kunt het niet. Psychologisch gezien is de kans dat je ervan afkomt 1 op 10. Nee, ah, wat zielig. Nee, Jezus zegt, hé, opstaan. Neem je leven op. It's your life. Neem je leven op en wandel. Heel mooi, maar daar gaan we nu ook niet op in. Dat is dat hij hem later terugvindt in de tempel. Dus het eerste wat die man doet als hij merkt dat hij op zijn benen kan staan, is God danken. Dat is nu prachtig. Het was Shabbat op die dag. Dus hij shout met zijn matje, met zijn hele leven, shout hij naar de tempel. Stel je voor dat hier iemand opeens zou opstaan. Dit is mijn leven, ik ga opnieuw beginnen, want Jezus heeft gezegd, sta op en wandel, niet zeuren, er is vergeving, er is nieuwe kracht. Ik ga opnieuw beginnen en ik ga het heel Almere vertellen. Stel je voor dat iemand hier zou doen, dan zouden wij kijken, hm? Is mij helemaal aan de hand, joh. En dat gebeurt in de tempel ook. Het is natuurlijk een prachtige opmerking, hè? Van Jezus vond hem in de tempel. Prachtige opmerking. Maar de mensen in de tempel, die reageren, hm? Doe jij je nou? Moet je eens opletten, hè? Dat volk Israël trekt op een dag over de beek Tseret heen. Moet je thuis dat stukje eens nalezen. Het gaat helemaal niet meer om geloof daar. God zegt gewoon tegen Jozua, een van de twee verspieders die over was gebleven, die had gezegd, nee, als God ons het land geeft, dan zullen wij het krijgen. Jozua, zegt God, jij trekt vandaag de beek Tseret over. Dat is niet van, joh, doe je best en bid hard en misschien gebeurt het nog een keer en wie weet kom je er nog eens achter en zul je het ontdekken. Nee, jij trekt over, punt. En als Jozua aan de andere kant van de beek Tseret staat en zich realiseert hoe het bij Kadesh Barnea ging, toen de hele meute zei, dat deden we niet, hij ziet nu die hele meute achter zich aankomen, vraagt hij aan God, staat niet in de Bijbel, verzin ik de plekken, Heere God, wat is nou het verschil? Het verschil is, ja, wat is nou het verschil? Geloof, denk ik dan. Er zijn mensen die opeens wel over de beek Tseret trekken. Hoewel, zegt Deuteronomium dan met de humor van de Bijbel, die Emieten net zo groot waren als die Enakieten. Dus daar lag het niet aan. Je kunt niet zeggen, ja, maar de vijanden waren veel minder groot dan vroeger. Nee. Gods woord is werkelijk uniek daarin. Nee. De Emieten waren net zo groot als de Enakieten. Geen gezeur. Komt die man in de tempel, vragen de mensen aan hem, de gelovigen, hè, wij, niet Joden de schuld geven, wij, gelovigen, vragen aan die man, hé, hoe durf jij op rustdag, enzovoort. Verwijst hij, en daar kun je ook weer van alles over nadenken, verwijst hij weer naar een ander. Hij zegt niet, ik heb in eigen verantwoordelijkheid mijn matje opgepakt en ik bepaal nu hoe ik mijn rustdag voor Gods aangezicht vier. En ik ga hem danken en ik ga hem loven en ik ga hem prijzen, je moet mij erop aanspreken. Nee, hij zegt, oh, een ander. Dat moet hij dan nog leren, blijkbaar. Ja, dat kan ook positief geduid worden, mag je over nadenken. Maar hij wijst weer naar een ander. En uiteindelijk komen ze erachter wie die ander is. Dus Jezus, kom eens even hier. U zegt dat mensen hun leven moeten oppakken en dat ze hun eigen weg moeten gaan. Hoe durft u? Vraagt Jezus. Waarom zou ik dat niet durven? Ik ga voor de mensen thuis aan de andere kant staan. Omdat het zondag is. Dan mag dat niet. En wij denken dan, gaan we even tussen staan. Hè? Wij denken dan bij onszelf. Hallo, hey, was zondag niet de dag van bevrijding? Was zondag niet het einde van alle slavernij? Was zondag niet de dag van de opstanding van Jezus Christus? Moesten we dat niet vieren? Met alles wat je binnenbrengt, al spring je nu op en dank je God voor de bevrijding die je hoort in deze preek. Daar is toch die hele zondag voor. Wat zeur je nou? Ja, nee, maar het is niet naar onze regels. Ja, zelfs Bijbelse regels denk ik wel eens. Maar dus Jezus die zegt dan, en dat is dan heel mooi hè. Jezus die maakt een prachtige opmerking. Hij zegt, mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Wat doet Jezus hier? Probeer hem te pakken. Hij absorbeert de schuld van die man. Die man die loopt rond, ik zal proberen het uit te leggen, die man die loopt rond met zijn eigen leventje, op het woord van Jezus is die opgestaan, sta op, ga heen. is die opgestaan. Die man die wordt door alle kanten bevlogen van hoe durf jij, hoe dit, hoe dat. En Jezus zegt, geef mij die schuld maar. Heeft die man schuld? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Jezus de hele strijd absorbeert. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dus God is ieder moment van de dag bezig om tegen jou te zeggen, stop met ongelovig zeuren. Pak je leven op en wandel jouw weg. In het geloof uiteraard, daar kan ik weer allemaal prachtige dingen van zeggen. In het geloof dat God jou het leven heeft gegeven. Dat je zonden zijn vergeven. Dat je in de vrijheid van Christus mag leven enzovoort. Je krijgt geheid commentaar van alles en iedereen. En dan zegt Jezus tegen al die commentatoren, kom maar hier, kom maar hier. Want mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dan worden ze woest. Zelfs zo woest dat ze die stem tot zwijgen willen brengen. Welke stem? Niet dat Jezus zegt, ik werk tot nu toe. Maar dat Jezus de vrijheid geeft. That's the point, my friend. Wat was de zwakheid van die man, dat hij niet in zijn vrijheid ging staan? Een van God gekregen vrijheid. Hij deed het niet. En op het woord van Jezus kreeg hij vrijheid. Los van theologische systemen, los van wat er op Shabbat gebruikelijk was, los van al zijn schuld die hij aan anderen gaf, los van al die dingen, zegt God in Christus Jezus tegen jou, leg alles nou eens even hier neer bij Christus Jezus en wees vrij. Stop met slaaf zijn. En dat gaat zo ver dat hij zijn leven geeft aan het kruis. Dat is een mysterie. Waarom worden wij nou zo boos? Omdat wij de vrijheid niet aandurven. Wij vinden het makkelijker als een dominee zegt, nee, je moet wel op zondag naar de kerk. Ja, want dan hebben wij gelukkig, hè, dat hebben we altijd gedaan, dus dat zal wel goed zijn. Maar het irriteert ons als het woord zegt, wees vrij in Christus. Gebruik die vrijheid niet om elkaar weer een juk op te leggen. Moet je nou boos worden op mij? Dan zegt Jezus, ho, 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 ho. Nee. Dat is alleen maar een domineetje die zijn vrijheid gebruikt om de Bijbel te lezen. Daar moet je niet over zeuren. Kom maar bij mij. Kom maar op. Als je boos wordt op de vrijheid van Gods genade, kom maar op. Timmer mij maar aan het kruis. En als we dat dan doen, dan staan we op de paasmorgen. En dan komt Jezus ons tegen na de opstanding. En dan denken wij bij onszelf, oh, wat hebben we nou gedaan? En Jezus die zegt dan tegen je, je bent er nog. Mooi hè? Vrede voor jou. Ga je eigen weg. Amen.